Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hormonale schommelingen, zoals tijdens de menstruatie en overgang, beïnvloeden het welzijn en de prestaties van vrouwelijke werknemers. Toch blijft dit onderwerp vaak onbesproken. Hoe groot is de impact? En wat kunnen werkgevers doen? Dat vraag ik aan Marijntje Zeijen. Ze is universitair docent bij de vakgroep Sociale Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En wat doe je als HR-directeur als een bepaalde afdeling niet lekker loopt? Stuur je een survey uit? Gaat je HR-businesspartner de manager bijstaan? Huur je een adviseur of een coach in? Britt Breuren, HR-directeur van bij AFAS, die pakte het heel anders aan. Ze ging elke maandag meewerken bij de afdeling schoonmaak. Nou, hoe dat verhaal verloopt, dat hoor je in deze aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
En we beginnen bij Marijntje Zeijen, universitair docent bij een hele bij een vakgroep met heel veel woorden. Jeetje mina, hey. Sociale gezondheids- en organisatiepsychologie. En we gaan het over een onderwerp hebben, Marijntje. En ik ben zelf een beetje ervaringsdeskundige, want ik heb een vrouw en een dochter. En als er nou één onderwerp is waar ik het... ik wil niet zeggen dat we het er niet over moeten hebben, maar waar het wat gevoelig ligt als het de tijd van de maand is, dan is het wel de tijd van de maand. Mm-hmm. En nu gaan wij het er gezellig over hebben. Dus, nou, daar gaan we. hormonale schommelingen. Ik maak ze wel eens mee thuis. Ik ben blij als man dat ik daar geen last van heb. Want ik zou niet zo goed weten hoe ik daar zelf mee om zou moeten gaan. Waarschijnlijk zou het me niet eens lukken.
Dat is niet helemaal waar, denk ik.
Is het niet waar?
Nee, mannen schommelen net zoveel als vrouwen. Maar anders. Oh. Niet op een maandelijkse basis.
Oké. Okay. Ja. Wauw. Nu alweer wat geleerd. Laten we het eerst maar even daar. Ga ik zo nog wel meer over vragen. Ja. Waarom is dit een vraagstuk in de organisatiepsychologie? Want wij hebben het hier over het thema werk. Dus waarom moeten we het hierover hebben?
Ja, ik denk dat je het zelf ook wel heel goed zei. Het is een beetje een taboe onderwerp. Maar aan de andere kant willen we wel heel graag gelijkwaardigheid op de werkvloer. Er zijn heel veel sectoren binnen het arbeid waar er vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Zoals onderwijs en zorg.
Zorg, ja.
Waar toch veel tekorten zijn op dit moment. En volgens mij kunnen we alle vrouwen die we hebben gebruiken. Maar daar hebben we wel meer inzicht nodig in dingen die ze beperken op dit moment op de arbeidsmarkt. En hormonale gezondheid is daar absoluut eentje van.
Ja, en nou is het een beetje gek om menstruatie en de overgang maar in één ding te stoppen. Daarom noemen we het hormonale schommelingen, denk ik. Hè?
Ja.
Wat zijn de effecten en de impact daarvan op werk bij vrouwen?
Zoals je zelf ook al zegt, ze zijn heel verschillend. Hè? Menstruatie en menopauze zijn hele diverse processen, andere processen, waar wel elke vrouw doorheen gaat. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de menstruatie, dat is eigenlijk waar ik me het meest op richt in mijn onderzoek. Dan zien we dat merendeel van de vrouwen wel impact ervaart, zeg maar. Als je kijkt naar bijvoorbeeld pijn tijdens de menstruele fase, dan zien we dat ongeveer 50-91% ook daadwerkelijk pijn ervaart. Ongeveer een derde ervaart PMS, hè, premenstrueel syndroom, dus klachten alvorens dat de menstruatie start. En daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog een derde van vrouwen die heftig bloeden meemaken. Mm-hmm. Gedurende een periode. En dat zijn allemaal dingen die je werk kunnen belemmeren. Dus ik denk dat daar meer aandacht voor nodig is in die zin.
Ja, en heel simpel gezegd, hè, je één keer per maand voel je gewoon een periode minder goed. tot heel erg rot. Want ook daar, hè, ook dat, het verschilt natuurlijk ook tussen vrouwen. Het verschilt ook door je leven heen. Dus het is ook niet dat het één ding is waar we het met elkaar over hebben.
Ja, zeker. Nee, het verschilt binnen personen, tussen personen. Er zijn onderliggende condities bij sommige vrouwen. Maar als we het door de bank genomen over alle vrouwen hebben, dan heeft merendeel wel last van hormonale schommelingen. En dat heeft ook een impact op hun werk.
Ja.
Dus we hebben het hier wel over een groot aandeel van vrouwen. Maar welke problemen of wat er precies speelt, dat verschilt heel erg in de fase waarin je bent. Maar ook... Ja. Welk persoon je bent. En dat verschilt ook nog gedurende je eigen cyclus, zeg maar. De ene cyclus is misschien makkelijker dan de andere. Mm-hmm. Stress heeft invloed, levensstijl. Ja, noem het maar op. Maar we weten dus eigenlijk super weinig als je eigenlijk kijkt naar wat er precies aan onderzoek gedaan wordt.
En weten we bijvoorbeeld hoeveel er officieel verzuimd wordt door menstruatie?
Dat is een leuke vraag, denk ik. Als je kijkt naar percentages, dan is het ongeveer 14%, 13, nog wat procent, die zich ziek meldt door de menstruele fase.
En is dat een keer of is dat altijd? Ik bedoel, als het 13% elke maand is, dan denk ik, dan hebben we het echt wel over, zakelijk gezien, zeg maar, over wel een uitdaging.
Ja, dat fluctueert heel erg. Maar ik denk nog een ander percentage wat ik wilde noemen was 81% van de vrouwen is ongeveer 81% ervaart ook presenteïsme, wat we noemen. En dat is dat je naar het werk gaat, maar door menstruele pijn minder productief bent. En ik denk dat dat cijfer correspondeert met 23,2 geloof ik dagen per jaar. Dus dat is eigenlijk nog de grootste hamvraag, denk ik, waar ik me dan in ieder geval aan vast zou willen bijten. Van wat gebeurt daar nou? En wat kunnen we daar iets mee? Kunnen we dat misschien oplossen als we beter weten wat er precies misgaat voor wie?
En hoe kun je daar dan ook weer als werkgever op inspelen?
Precies.
Toch? Dit is een gegeven. Eén keer in de maand bij heel veel vrouwen zit je in die menstruatie. Mm-hmm. Daarvoor ook zeker.
Ja.
In mijn eigen situatie bij de vrouwen bij mij in huis is de periode ervoor het moment dat ik uit de buurt moet blijven. En dat ik extra lief moet zijn en denk, dit gaat niet over mij. Ja. Het is weer zover. Het is weer zover.
Ja.
Maar dat neem je natuurlijk ook mee naar je werk.
Ja.
Die prikkelbaarheid. En nogal wie dus, hè? Als je inderdaad pijn hebt en je rot voelt en je even niet lekker in je vel voelt, dan ben je natuurlijk anders.
Ja, dat is wel, ik vind het ook mooi dat je dat nu zegt. Het is nogal wie dus als je pijn hebt. Maar heel lang was het eigenlijk best wel mythe, hè, van wat gebeurt nou precies in vrouwen? Oh ja, negatieve emoties. En zeker voordat ze ongesteld worden, praat maar niet met ze. Maar er is bijvoorbeeld wel heel mooi onderzoek van Motro et al, wat laat zien dat het echt de pijn is, zeg maar, die ervoor zorgt dat de negatieve emoties omhoog gaan. En niet per definitie die hele menstruatie aan zich. En pijn, dat is een subjectieve ervaring, zou ik willen zeggen. Nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat het bij een bevalling of zo, dat je moet zeggen, joh, dat is een subjectieve ervaring.
Ja. Ja.
Hou even op of zo.
Ja.
Maar meer, het is iets wat anders is in verschillende contexten. Anders ervaren kan worden, hè? Thuiswerken of op je werk, met hele prettige collega's of in een wat moeilijkere setting, spannende situaties versus makkelijker werk. Dat soort dingen kunnen misschien allemaal invloed hebben op die pijnervaring. En dat is denk ik iets waar we meer onderzoek naar moeten doen om te kijken, wat kunnen we daar nou precies mee of kunnen we er iets mee?
Ja, want dat is natuurlijk een beetje de vraag, hè? We weten dat het zo is. De ene kant die ik interessant vind is, en ik merk het zelf ook, dat ik echt aan het nadenken ben, hoe zeg ik het nou op zo'n manier? Want ik praat over iets waarvan ik al heel weet en ik ook heel goed snap dat er al heel erg snel wordt gedacht, ja, waar heb je het over? Je bent een vent en je hebt dat nog nooit meegemaakt, dus je moet het er niet eens over hebben. Dus ik merk al dat ik begin te tiptoeën, voorzichtig. En daar heb ik nooit zoveel last van als ik aan het praten ben. Dus dat is ook een kant natuurlijk. Hè? Bedoel, ja. Ja, als je een mannelijke leidinggevende bent en je denkt, ja, daar moeten we het toch eens over hebben met elkaar. Ik snap wel dat je vier keer uitstelt of vijf keer of je hele leven. Ja. Dus dat vind ik interessant. Maar de andere kant is natuurlijk ook, ja, zijn er organisaties, bedrijven die daar een manier voor hebben gevonden om er slim mee om te gaan, om ruimte te bieden, om flexibeler te zijn, om te zeggen, oh ja, nou natuurlijk, op het moment dat je dat het de time of the month is, dan moet je vooral gewoon lekker de ruimte nemen en misschien wat meer thuiswerken of nou, allerlei dingen die je kunt verzinnen. Zijn er van dat soort voorbeelden of zeg jij van, nou, daar ben ik juist ook heel benieuwd naar, want daar wil ik nou juist onderzoek naar gaan doen.
Ja, er zijn meer persoonlijke voorbeelden. Bijvoorbeeld vanochtend was er een artikel in de Trouw over een vrouw die eigenlijk vertelde over hoe zij dat zelf deed met haar werk. Dus een soort cyclusplanning. Zij zei, ik heb dat gewoon al jarenlang, zie ik bij mezelf. In die week moet ik gewoon niet die spannende vergaderingen plannen. Maar in die week weet ik, nou, dan kan ik drie keer zoveel op mijn bordje nemen. Dat vind ik nog leuk ook. Dus nou, en dat soort dingen zou je misschien kunnen denken. Maar dat heeft dan ook te maken natuurlijk met persoonlijk bewust worden.
Ja.
En vanuit de werkgever vind ik wel lastig hoor. Je hebt natuurlijk menstruatieverlof.
Ja.
Wat nu is, maar ik weet niet of dat de weg is, zeg maar, die het op moet gaan. Maar ik denk dat inderdaad voor organisatieniveau, dat daar echt nog onderzoek naar voor nodig is.
Ja.
Om te weten wat zijn de goede implicaties.
Nou hebben we toevallig een HR-directeur in de studio. Heel toevallig. Nou. Britt Breure van AFAS. ook vrouw, by the way. Ja.
Wat is je vraag?
Dubbele punten. Is dit een onderwerp? Denk je hierover na? Denken jullie hierover na? Doen jullie er iets mee?
Ja, ik denk sowieso. Ik denk er zelf met enige regelmaat over na. Ik had hier toevallig vorige week een gesprek over. Ik heb ook echt directieoverleggen. Die zijn toevallig altijd in de week dat ik in mijn nou niet zo beste hormonale week zit.
Yeah.
En dat is gewoon waardeloos. Omdat je en niet helemaal in je kracht staat. Je voelt je niet helemaal jezelf. En je kan soms antwoorden geven van ik denk, dan had ik een week later, had ik dat anders gedaan. En toen hadden wij dus de dialoog. Ja, had dat dan gezegd? Ja, had dat dan gezegd? En dan gaan jullie je aanpassen op het feit dat ik aan moet geven. Nou jongens, heren, het is niet echt mijn beste week. En dan gaan we er allemaal rekening mee houden. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus ja, het is een onderwerp.
En waarom wil je dat niet? Want het is wel interessant. Want ik heb dit gesprek dus thuis ook. Ik zeg gewoon, joh, wat doen we er nou ingewikkeld over? Want als ik weet wat er aan de hand is, dan snap ik ook. Dan snap ik meer wat er gebeurt. Dan kan ik het beter interpreteren. Het is gewoon context eigenlijk. Hetzelfde is als, nou, niet hetzelfde. Maar als iemand zijn ouders ziek zijn, dan wil je het ook weten. Omdat je dan ook beter begrijpt waarom iemand doet wat hij doet of reageert zoals hij reageert.
Ja.
Of zo. En waarom is dit dan toch weer anders?
Ja. Ik weet het niet. Nee.
Toch een beetje taboe? Toch een beetje cultuur?
Ja, en ik denk ook wel wat jij zegt. Het kan ook per dag verschillen. Dus nou ja, één, wanneer ga je dat dan aangeven? Twee, wij zijn inmiddels met drie vrouwen binnen de directie. Nou, daar verschilt het ook tussen. Gaan we ons allemaal daar heel... Nou, ik weet niet, dat wil je ook gewoon niet of zo. En ik vind zelf ook toch ergens dat ik denk, ja, kom op.
Niet miepen.
Ja. Maar ik snap het wel heel goed. Mm. En ik denk wel, en dat is wel wat ik zelf merk, dat ik het verhaal ook meer van vrouwen binnen de organisatie hoor. Omdat ik denk ik ook vrouw ben.
Ja.
En ik hoorde toevallig een aantal weken geleden een voorbeeld van een horecazaak. En daar hadden de vrouwen een appgroep waarin ze makkelijker van shifts konden wisselen op het moment dat ze zich echt heel slecht voelden. Zo moest ik net aan denken toen je dat zei.
Nou, mooi voorbeeld.
Ja. Ja, dat is interessant. Ja. Is dat met vrouwen, dus vrouwen onderling, want ik ben ook een beetje op zoek naar waar zit het nou precies. Is het dan ook vrouwen onderling geen enkel probleem? Is het toch vrouwen naar mannen toe? Dat het een taboe, ingewikkeld. Wat denk je, Marijntje? Of jij zegt natuurlijk als wetenschapper, daar moeten we onderzoek naar doen.
Flauw zou dat zijn. Ja. Nou, ik denk dat het voor vrouwen onderling ook nog wel een taboe onderwerp is. Zeker, ik kan me voorstellen, hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder je denkt, goh, ik ga een hele meeting aanpassen op mijn eigen cyclus. Maar ik kan me wel voorstellen dat je het makkelijker openbreekt met vrouwen die ook zoiets meemaken. Ik merk wel dat bijvoorbeeld, maar dat is een persoonlijke anekdote, hè, in mijn omgeving, op mijn eigen afdeling, de vrouwen van, waarvan ik weet dat ze veel last hebben van cyclus in een bepaalde periode, ja, daar kan ik dan makkelijker mee praten. Dan weet je gewoon, oh ja, ze begrijpen dat.
Ja.
En ik zou misschien toch minder makkelijk met mijn baas of zo overleggen. Omdat, ja, wat ga je precies overleggen? Maar ik denk dat we wel de goede kant op gaan eigenlijk.
Als jij het al niet doet.
Als ik het al niet doe.
Ja, ik wil toch, ik wil altijd zeg maar richting. Volgens mij hebben we wel redelijk duidelijk gemaakt dat dit een vraagstuk is. En ook wat voor impact het heeft. Hè? Als 81% van de vrouwen het gevoel hebben dat ze presenteïsme hebben. Oftewel, ik ben er wel, maar ik ben eigenlijk niet zoals ik er zou willen zijn. En ik ben ook niet zo productief of zo aanwezig of zo scherp als dat ik eigenlijk zou willen zijn. Ja, dan zeker met deze arbeidsmarkt. Ja. Ligt er een kans, om het maar positief te zeggen, om het beter te doen, toch?
Ja, dat denk ik ook.
Hoe dan? Waar beginnen we? En je hoeft het niet op te lossen, maar wel een beginnetje. Ook omdat er nog zo'n taboe omheen zit.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk weer je praktijkvoorbeeld. Hè, van waar beginnen we? Maar ik denk,
wat zou je
nu,
zelf
we
doen?
Zijn nu wel goed bezig met het openbreken van het hele onderwerp. Hè,
wij.
Op de radio.
Ja, wij nu. Ja.
Wij nu. Ja. Nou ja, dit, volgens mij, ik zie het echt steeds meer in de krant. Ik zie het echt steeds meer op tv. Er worden producties over gemaakt, documentaires. Volgens mij is het echt, zijn we echt in een soort omslag bezig, in ieder geval in Nederland dan. En praktijkvoorbeelden, volgens mij is het, wordt er inderdaad wat geëxperimenteerd hier en daar. En zoals het menstruatieverlof, nou ja, daar kan je een mening over hebben. Maar ik denk dat het wel een goede stap in de richting is. In ieder geval, het wordt er nu, hebben we het erover? Wat kunnen we doen? En wat is zinvol?
Ja.
En ik denk dat onderzoek gaat uitwijzen, kom ik toch met onderzoek. Welke van dit soort initiatieven zin hebben? En tegelijkertijd hoop ik echt dat er meer geld gaat naar dit soort thema's. Naar gewoon überhaupt de hele hormonale gezondheid. In de medische wetenschap, maar ook binnen psychologie, arbeidspsychologie, alles. Want dat is echt bizar triest, zeg maar. Als je vergelijkt met sommige kleine subtopics waar veel meer geld naartoe gaat. Bijvoorbeeld erectiestoornissen. Daar wordt al veel, dat is ook een taboe onderwerp, lijkt me. Wordt veel meer geld aan uitgegeven.
Ja.
Dan aan het hele hormonale gezondheidstopic aan zich. Dus,
terwijl dat over iedereen gaat, heb jij net aan het begin gezegd. Want ik heb dus ook schommelingen. Ja.
Ja.
Ik word daar soms ook van beticht, overigens thuis. Mensen zeggen, ben je ongesteld? Dan ben ik gewoon chagrijnig.
Ja, precies.
Dat snap je wel, hè?
Nou, wij hebben een tijd geleden onze managers een webinar gedaan over hormonen. Het heette Hormoonhysterie voor alle AVAS-collega's. Maar daar ook eigenlijk wel een beetje bij de managers het onderwerp echt onder de aandacht gebracht. Omdat als je ergens wil waar het gesprek in ieder geval gevoerd wordt, is het begrip ook vanuit de managers naar de mensen toe. Dus wij hebben op die manier geprobeerd wat meer bewustwording, maar ook wat tools te geven van hoe voer je nou die gesprek, maar ook enerzijds wat gebeurt er nou eigenlijk?
En merk je al positieve veranderingen of heb je al iets teruggehoord?
Het heeft wel iets in gang gezet en ook zeker als het gaat om dames in de overgang. Daar hebben we het vooral gewoon maar niet over. Hè. Maar als je inzicht krijgt, maar wat betekent dat nou en wat gebeurt daar nou? Mm. En daarna de managers die toch aan dames vragen, joh, ik heb het eigenlijk nog nooit aan jou gevraagd, maar vertel eens. Ja, dat is wat je uiteindelijk wil bereiken.
Ja.
Ja. Ja, want daar hebben we het nog niet eens uitgebreid over gehad. Maar dat is natuurlijk ook ook weer eigen ervaring. Een moment in het leven van vrouwen waarbij alles toch net weer even anders wordt. En wat heel heftig kan zijn. Kortom, goed dat wij het erover hebben. Wij hebben weer een heel klein duwtje uitgedeeld. Marijntje, je blijft natuurlijk gezellig hier, want we praten zo nog verder. Ja. Maar we gaan zo eerst met Britt verder praten over haar, iets wat onorthodoxe aanpak van een vraagstuk in de organisatie. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Waarom maakt een HR-directeur haar agenda vrij om elke maandag mee te werken in de schoonmaak? Britt Breuren is de gast, directeur HR en CSR bij AFAS. En moet ik daar altijd dan bij zeggen, volgens mij de enige HR-directeur zonder afdeling.
Dat mag.
Britt, ik ken jou al een tijdje. Je bent een Het grappige is, jij doet dingen die je zelf heel normaal vindt. En dan heb je mensen zoals ik nodig om tegen je te zeggen, ja, maar dat is niet normaal. Dit is heel bijzonder wat jij doet. En wij spraken elkaar voor de HR Top 100.
Ja.
Dan gaan we ook weer een gezellige podcast opnemen. En jij bent dan ook weer te gast. En toen, ik weet niet eens meer hoe je erop kwam, maar je vertelde van ja, nee, want op maandag maak ik schoon. En toen zei ik, hè, wat? Hm? Dus laten we even weer een beetje terugspoelen. Ja. Waar begint dit verhaal? Het verhaal waarbij jij uiteindelijk in een in schoonmaak,
tenue.
Hoe zeg je dat, tenue, ja, ja. Kostuum op maandag ben gaan poetsen.
Ja, hier zit natuurlijk wel een klein verhaal voor.
Ja.
En dat is dat het al een tijdje wel wat geluiden waren van, hey, binnen de schoonmaak gaat het net even iets minder goed dan bij andere afdelingen bij AFAS.
Ja.
En dat zat hem gelukkig ook in mensen die hun verhaal kwamen doen. Steeds meer ook mensen vanuit de schoonmaak die binnenliepen en toch eens even hun hart wilden luchten. Verzuim wat een beetje hoger was daar. Medewerker tevredenheid juist wel wat minder. Ja, en op een gegeven moment kun je daar heel lang met elkaar over praten. En kun je er nog langer over praten. Maar je kan ook denken, ja, laat me dan maar zien wat er gebeurt.
Ja, kijk, en schoonmaak is natuurlijk sowieso belangrijk.
Ja.
Maar jullie zijn natuurlijk een maf bedrijf. Want jullie hebben naast dat je een kantoor hebt in Leusden, zit er ook een theater bij. He, dus schoonmaak is...
Ja, en we zijn een aantal jaar geleden naar dit pand verhuisd. En daarmee is ook eigenlijk onze hele afdeling schoonmaak verdrievoudigd. Dus we zitten nu op 35 mensen.
Jeetje.
In vrij korte tijd. Veel nationaliteiten. Het zat
die
daar niet lekker.
Werken bij jullie zelf. Dat is ook al
Ja, we hebben alle mensen bij AFAS in eigen dienst. Omdat... Maar ook geloof, als je de cultuur van AFAS wil snappen, als je wil begrijpen hoe met klanten omgaan, dan moet je onderdeel zijn van AFAS.
Ja.
Dus we huren niks in, we doen alles met eigen mensen.
Ja. Daarom ben jij als HR-directeur ook begaan met de
Zeker,
mensen van
want,
de afdeling. Ja.
Ja, we willen voor iedereen dat fantastische bedrijf zijn. En als je dan ergens op een gegeven moment voelt, mensen voelen het daar als minder fantastisch dan in de rest van de organisatie, nou, dan doet me dat ook zeer.
Ja.
Ja.
En dan denk je, nou, dan wordt het tijd om daar eens een onderzoekje te doen of een consultant in te huren. Maar dan niets van dat alles.
Nee. Nee. Nee, dat is niet eens in me opgekomen eigenlijk.
Nee,
nee, sowieso geloof ik niet zo in externe inhuren om een probleem op te lossen. Kijk, ik heb natuurlijk veel gesprekken gehad met ook de directeur waar schoonmaak onder valt. En die heeft op een gegeven moment ook wel gezegd, ja, ik help mij. Met liefde.
Ja.
Dan duik ik erin.
Ja.
Ja.
Ja, maar gemiddeld gezien, als je dan niet iemand inhuurt om het op te lossen, dan heb je wel iemand in je afdeling. Hè? Want dan heb je HR business partners. Hè? Bij de meeste bedrijven is dat natuurlijk zo georganiseerd. Dus iemand die dicht tegen de lijn aan zit.
Ja.
De business, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar ja, die heb jij ook niet. Die zijn er niet.
Nee, die zijn er niet. En ik vind ook wel, ja, waarom kun je het niet zelf? Ja, het is toch ook verantwoordelijkheid nemen. Ja, toch?
Ja, ja.
Ja, en dan kan ik iemand anders het laten doen en dan met verhalen terug. Ik wil het gewoon zelf zien. Ik wil het snappen.
Ja.
Ik wil begrijpen waar het misgaat.
Oké, maar neem ons dan eens mee. Want jij hebt dat dan bedacht. Denk je, nou oké, dan ga ik dus mee.
Ja, nou, toen hebben we het erover gehad. Wat zou nou slim zijn? Zeg, volgens mij staat alles met vertrouwen. En je moet ook een band krijgen met mensen. En dan kan ik ernaast gaan staan de hele dag. Maar volgens mij is dat juist niet de juiste manier. Volgens mij moet je onderdeel zijn van. En dus heb ik mijn agenda voor, in eerste instantie 10 weken schoongeveegd op maandag. En mij op maandagochtend gemeld in mijn AFAS cleaners overhemd. En gezegd, ik loop mee.
Ik kom helpen. Ja.
En dag 1 was dat in de spoelkeuken. Dag 2 was dat aan onze theaterkant. En dag 3 was dat aan de hoofdkantorenkant. En zo heb ik dat geroeleerd.
En dan komt de directeur HR het schoonmaakteam in.
Ja.
Die denken dan, wat is hier aan de hand? Wie ben jij? Waarom doe je dat? Dit is gek.
Nou, wie ben jij? Weten ze meestal wel.
Ja.
Maar wel, in eerste instantie was het ook wel, nee, dit hoef jij niet te doen. Ja, hoezo niet? Ik ben een collega. Maar naarmate je dus een paar weken verder bent, gaat dat weg. En dan krijg je ook de verhalen te horen. Maar je ziet ook heel veel dingen gebeuren. En je kan dingen gaan veranderen. En daardoor worden zij ook enthousiast. Want hey, er gebeurt iets. We worden gezien, er gebeurt iets. Dus ik denk uiteindelijk dat het een heel positief effect er juist op heeft gehad. Maar ook, ik heb zoveel dingen waar ik me over verwonderd heb. Waarom doen we dit?
Yeah.
En dan is het lekker dat je ook gelijk dingen kan veranderen. Waar zij gelijk de vruchten van plukken.
Yeah.
En ik op dat moment ook. Want als je de hele dag met een stofzuiger in je handen staat. Dan denk je, ja, dit moet toch ook anders kunnen.
Ja, maar is dit dan een van de voorbeelden?
Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Dag 1 in de spoelkeuken, dat is echt hard werken in de spoelkeuken. Warm, de hele dag gewoon de troep van een ander opruimen. Sjouwen, zwaar. Ja, waarom is hier nergens iets te drinken? Wanneer drinken jullie eigenlijk? Als het straks klaar is.
Oh, maar dit is even wachten. Komma of pauze.
Ja.
Jij bent daar mee aan het werken. Ja. Je denkt, je voelt... Dit is
zweet
gewoon,
op het
is kop. Hartstikke heet. Want ja, ja.
Dat ding staat de hele dag te dampen.
Draaien,
je kan niet stoppen, want als je stopt, dan lopen de banden met de dingen niet meer door. Dus je moet door.
Oké.
Okay.
En jij kreeg dorst.
Ja, ik had al heel snel dorst.
Ja. Maar dit is dus in zijn eenvoud,
ja.
Vind ik dit dus briljant. Want
ja.
Anders kom je hier gewoon pas achter als iemand dat gaat zeggen.
Ja, en
toch?
Uiteindelijk kom je er ook achter dat mensen... vertrouwen nodig hebben om dat ook te zeggen of aan te geven. Of ook maar voor lief nemen dat het zo is. En dat is iets waar ik vind dat je als organisatie en als leidinggevende heel erg voor moet waken. Want ik denk, ja, dit is niet gezond. En dit kunnen we heel makkelijk oplossen. Dus er zijn nu overal van die waterpunten, tappunten in de keuken dat je gewoon kan drinken.
Ja.
Maar hetzelfde, eind van de dag of eind van zo'n shift, zit ik 1,5 uur op mijn knieën in de spoelkeuken bestek te sorteren. Want daar hebben we zo'n prachtige machine voor. Daar gaat al dat bestek in, komt er schoon uit. Maar uiteindelijk zitten de vorken en het
alles door elkaar.
Alles door elkaar.
Ja,
ja.
Kan
dit moet toch anders kunnen?
Ja.
Dat
en
soort
op
dingen.
Je knieën? Waarom op je knieën ook?
Nee, ja, dat
dan,
staat,
toch?
Ja, ook dat.
Ja.
Ja, dus er zijn heel veel dingen aan dit voorbeeld waarvan ik dan denk, ja, dit voel je pas, dit zie je pas als je daar zelf tussen staat. Maar hetzelfde, alles wat je vies, we hebben boven, onze medewerkers, die moeten hun dienblad schoonmaken. Dus alles van die bakken, kun je je afval in doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Ja, ik heb daar nu gestaan beneden. Nou, als iemand het nu niet doet, dan spreek ik hem er gelijk op aan. Want ik weet wat voor effect dat heeft als jij in die spoelkuiken staat.
Ja.
Dus het een gezicht geven van wat daar gebeurt. Maar ook de noodzaak van hoe jij dat moet doen. Ja, daar zit wel een duidelijk punt wat beter kan. Ja.
Interessant is natuurlijk dat, stel je voor dat jouw schoonmaakcollega's allemaal zoveel vertrouwen hebben en zouden hebben en zo mondig zouden zijn en zo de ruimte zouden voelen om te innoveren, dan was dit dus niet nodig geweest,
nee.
Zou je kunnen zeggen.
Ja.
En het interessante is natuurlijk dat zelfs bij een organisatie als AFAS, waarbij de medewerkerstevredenheidsscoren,
ja,
of de geluksscoren sky high zijn,
ja,
is het dus op sommige momenten ook lastig.
Zeker. En ik denk ook, kijk, bij ons gaan ook dingen mis. Zeker. Ik denk alleen, bij de schoonmaak is het op een gegeven moment wel een opeenstapeling van een aantal dingen geworden. En ik wil juist de schoonmaak belangrijk maken, zichtbaar maken, maar ook die innovatie weer aanzetten. We hebben in ons pand, ik geloof 15 robots die kunnen schoonmaken. Maar ze reden niet meer.
Oh, dat lijkt me onhandig.
Ja, mensen wisten niet hoe ze aan moesten. Dat deed een keer niet. Ik kan het zelf beter. Dus het is ook mensen helpen bij hoe moet je dingen gebruiken. En ik snap wel hoe het ontstaat. Want als dat ding 2 keer niet werkt, dan zou ik ook denken, nou, laat maar hangen.
Ja, pak je stofzuiger wel even.
Maar daar zit wel, op een gegeven moment stapelt zich dat op. En dan komt het steeds verder toch te staan van, hey, hoe hebben we het ook alweer ooit bedacht? En dat kan ook bij ons gebeuren.
Ja.
Ja.
Hoe heb jij ervoor gezorgd dat mensen gingen vertellen aan je? Want je hebt me natuurlijk zelf meegemaakt. Je denkt, ik krijg dorst, ik heb het warm. Mensen kijken raar naar me. Waarom is dit eigenlijk zo?
Ja. Jeetje,
mine, krijg pijn in mijn rug. Hè? Dus dat is heel sensorisch, zou je kunnen zeggen. Er is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat er ook een moment is dat mensen ineens tegen je gaan vertellen.
Ja.
Zeggen, oh ja, maar dit en dit. En
ja,
dus en zo. Dat wil je natuurlijk.
Ja.
Dat is gebeurd, neem ik aan.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar ik denk 1, überhaupt openstaan voor de verhalen van anderen. Veel vragen. En soms ook, ja, en dat zal misschien toch een beetje aanvoelen. Soms ook juist maar niet. En wachten tot iemand zelf komt. Dus ik denk dat je vooral...
Ja, met jouw aanwezigheid, of de aanwezigheid van een baas, om maar even zo flauw te zeggen, die kan ook heel bedreigend zijn natuurlijk.
Ja, en ik denk dat het dan dus heel belangrijk is om gewoon jezelf te zijn. En ik ben net als iedereen anders. En ik werk net zo hard mee. En ik vertel ook mijn verhalen. Om ook, ja, en gewoon echt interesse hebben. Ik denk dat dat uiteindelijk, als je dat hebt en als je ergens komt om iets op te lossen en mensen het fijner en beter te laten hebben. Nou, dan komen die verhalen uiteindelijk wel. En dat was niet op dag 1. Maar als mensen op een gegeven moment de intentie zien en ook waar je mee bezig bent. Ik durf wel te zeggen dat ik bijna van iedereen nu alle verhalen heb. En iedereen worstelt ook met andere dingen. En dat is ook alleen maar heel mooi dat mensen dat dan durven te delen. Ja.
Los van de dingen die je denkt, oh, dat kan anders, dat kan beter. Dit hebben we niet goed georganiseerd. Dingen die je snel op kan lossen. Wat voor groots ben je tegengekomen? Dat je denkt, oh, dit is misschien wel een beetje de overkoepelende vraagstuk. Wat er eigenlijk aan de hand is.
Ja, het is wel grappig, want dat zit ergens wel in de kleine dingen, maar het is wel een groter thema. Het toch rekening houden met de ander. En of de volgende in het proces. En dat kan net zo goed zijn een supportmedewerker die last heeft van hetgeen wat de programmeur heeft ontwikkeld, maar die niet zozeer heeft nagedacht wat is dat voor effect op de klant. Of die schoonmaker die denkt, oh, we hebben weer kaasbroodjes vandaag, dan moet ik 2 keer zo hard stofzuigen. En ik heb daar zelf ook nooit over nagedacht. Ik heb ook nooit gedacht bij kaasbroodjes, dat geeft gedoe en rommel. Totdat je zelf een dag met die stofzuiger staat en denkt, jeetje mina, hier moeten we toch ook iets anders voor kunnen bedenken. Dus het rekening houden met de ander in het proces, dat is uiteindelijk een veel groter thema dan alleen maar hier voor die afdeling schoonmaken. En dat is wel wat het mij ook heel erg heeft opgeleverd, waar we vorige week met onze directiedagen ook lang bij hebben stilgestaan. Dat is een heel mooi thema. Wat doe ik waar een ander of last van heeft, of waar ik een ander juist het leven een beetje makkelijker mee kan maken.
Ja. Oh, sorry hoor. Ja, Marijntje, je stond nog dicht, maar dat geeft niet. Als je dichtbij gaat staan, dan hoor je hem al. Ja.
Nou, kijk, nu zeg je, oh, dat is een belangrijk thema, dat we over de schutting kunnen zien van, nou, wat doet de buurvrouw in mijn bedrijf nou eigenlijk? Maar jij bent dat gaan ervaren.
Ja.
Hoe zorg je er dan voor dat iedereen in dat bedrijf dat gevoel krijgt? Hè? Want de ervaring is misschien anders dan het vertellen.
Ja, nou, wij hebben sowieso al dat elke nieuwe medewerker een dag meedraait bij onze facilitaire afdeling. En of dat nu is, je begint bij de beveiliging 's ochtends. Je gaat door naar de hospitality en je staat in de spoelkeuken bij de schoonmaak. En dat soort dingen is denk ik belangrijk om ook te laten zien hoe belangrijk wij dat allemaal vinden. En aan de andere kant zie je dus ook dat het soms schort bij, nou, neem eventjes, ik heb geen idee hoe druk iemand in de spoelkeuken ermee is als ik mijn troep op het bord laat staan. Dus kunnen we dat soms ook nog wel weer verder brengen met dat zichtbaar maken. Of als jij je troep niet opruimt, heeft deze medewerker daar last van.
Ah ja.
Op die manier ten gezicht geven.
Ja, persoonlijk maken.
Juist.
Ja, mooi.
Ja, ik word er heel blij van.
Je zit me aan te kijken alsof ik helemaal gek geworden ben.
Nee, helemaal niet. Nee, maar het grappige is wel dat, ik heb het al een paar keer gezegd, dat jij dit heel normaal vindt. Van ja, natuurlijk, zo pak je dat aan. Ik weet niet hoe het bij de luisteraar, die nu aan het luisteren is, hoe dat bij jou zit. Maar heel vaak worden er toch hele rationele, bijna wetenschappelijke manieren gekozen om erachter te komen. Waarbij je kunt ook zeggen, nou, dit is ook een wetenschappelijke manier, want het is een soort action research, hè, zou je kunnen zeggen, toch, Marijntje? Maar dat echt voelen en onderdeel zijn van, zodat je vertrouwen creëert, ja, dat is natuurlijk in al zijn eenvoud in zijn oplossing.
Ja.
Want ik zou zeggen, ja, thuis doe je dat, ga je dat ook doen, denk ik, toch?
Ja, dat hoop ik ook niet, dat je eerst een paper gaat schrijven.
Als je dochter of je zoon niet uit wiskunde komt, dan ga je daarnaast zitten, toch?
Ja.
Van, wat ben je aan het doen? En dan kom je er zelf achter hoe lastig het ook weer was en zo. Ja.
Het spreekt trouwens eigenlijk ook wel voor psychologen of organisatiepsychologen om ook gewoon eens wat vaker met handen in de klei te gaan staan.
Maar ik denk juist dat je beter beleid ook kunt maken als je dit doet.
Mm-hmm.
Volgens mij kan het een niet zonder het ander. En Ik verkondig dit verhaal ook. Nou, ik had het er met jou gelijk over. Ik ben er ook enerzijds heel trots op, maar anderzijds ook, ik heb er zoveel zelf van geleerd.
Ja. Denk je achteraf ook niet, ik had het veel meer moeten doen?
Ja, zeker.
Ik ga het veel meer doen.
Nou, ik liep al best veel stage. Dus of het nou is bij hospitality, ons entree of een dag mee met een consultant. Maar echt onderdeel zijn van. En kijk, nu lag hier wel echt een noodzaak. Er moeten dingen anders.
Ja.
Een iets andere insteek hoe je binnenkomt. Maar gewoon überhaupt het fenomeen stage lopen, meelopen, is zo waardevol. Dingen ziet waarvan je denkt, waarom doen we dat eigenlijk zo?
Ja, maar ik hoor je ook zeggen, een werkbezoek.
Ja,
een keer een uurtje of een dagje is anders dan weken achter elkaar elk maandag.
Ja, en in de appgroep zitten en meegaan met het uitje en lunchen met elkaar. Dat is echt anders. Ja.
Nou, ik verwacht eerlijk gezegd, mevrouw Breuren, dat dit nog wel ergens in een boek terecht gaat komen. Ik kan me niet voorstellen, dit is tekstboek dingen anders doen dan dat het normaal gebeurt. Ik vind het superleuk. We praten zo nog met jullie verder. Dan gaan we het heel ergens anders over hebben. Dan gaan we het namelijk hebben over jullie eigen werkende leven. En waar je blij en gelukkig van wordt. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Marijntje Zeijen van de Universiteit Utrecht. Onderzoeker aldaar. En Britt Breuren van AFAS. Het bekende bedrijf. Misschien niet als je het gebruikt. Maar wel als je eens een keer een uitje hebt. Dan ken je ze ook wel. In het derde blokje van dit leuke potpourri-programma. Ja, vind ik het altijd leuk om met mensen te praten die altijd bezig zijn met het thema werk over hun eigen werk. Hm? Het is toch een beetje vanuit de gedachte, de kinderen van de schoenmaker lopen op kapotte schoenen. Of juist niet. En wat ik wel tof vind om met jullie te bespreken is hoe je zelf eigenlijk over de toekomst nadenkt. Dus we hebben allemaal een carrière en... Denk je daar, heb je daar een soort structuur voor? Of doe je dat alleen? Praat je daar met anderen over? Is het iets wat je laat versloffen misschien wel? Dus wat doen jullie? Hoe gaan jullie om met de toekomst van je werkende leven? Jij bent nog, Marijntje, hoe oud ben jij?
35.
35, Britt?
38.
Nou, dus jullie zijn nog allebei hartstikke jong. He, van harte gefeliciteerd. 38, dan mag je nog 30 jaar werken. Ja, zo'n beetje. Ja. Hè? 30, ja.
Vorig jaar had ik uitgerekend. Moest nog even lang als dat ik oud was.
Ja, ja. Het is nog een hele lange periode. Hoe ga je daar zelf mee om, Marijntje? Hoe denk je na over je toekomstige werkende leven?
Ja, ik ben denk ik een beetje naïef daarin. Want ik denk als ik echt een hele... Ja, carrière-tijger zou zijn, zou ik sowieso niet nu een derde kind nemen.
Ja.
Maar ik ga echt voor inhoud. Ik vind het gewoon interessant wat ik nu doe. Ook dat we deze weg zijn ingeslagen met het onderwerp. Ja, dus ik ga echt daarvoor. En als ik echt heel veel geld zou willen verdienen, zou ik denk ik beter buiten de wetenschap kunnen werken.
Ja.
Dus ja, een beetje.
En hoe kom je dan? Want jouw drive zit bij de inhoud, Is dat dan nieuwsgierigheid wat je drijft? Van hoe zit dat nou precies?
Deels, zeker weten. Ja, het is zeker weten nieuwsgierigheid. Want ik denk dat je op dit thema ook heel veel zou kunnen doen. Bijvoorbeeld als HR-directeur
bij
AFAS. Maar ik wil ook echt veel meer weten. Want we weten zo weinig hierover. Dit is echt zo'n kluif wat allemaal tentakels heeft. Wat we echt kunnen vastpakken. Ja. Er zijn zoveel mechanismes waar het is echt zo braakliggend terrein wat je als onderzoeker dan kan gaan onderzoeken. Dat vind ik super tof. En het is een taboe onderwerp. Dat spreekt me ook enorm aan.
Mm.
Het is een beetje moeilijk.
Awkward. Ja, ongemakkelijk.
Leuk.
Als je nou terugkijkt, hè, hoe ben je dan zo bij dit onderwerp en dit onderzoek uitgekomen? Is dat dan een hele mooie straight line? Ja, nee, ik ben er al in gepromoveerd en dan zit je dat door of helemaal niet?
Helemaal niet.
Oh.
Nee, ik denk dat ik bij elke nieuwe baan een heel ander onderzoeksterrein op ben gegaan. Dus het is anders dan waar ik op gepromoveerd ben. Het is anders dan waar ik mijn postdoc in heb gedaan. En nu dit is ook een beetje, het ontwikkelt zich vanzelf, zeg maar.
En is dat gek in jouw wereld? Of is dat juist heel gewoon?
Het is niet gek en het is niet gewoon. Sommigen die hebben één thema en die worden daar professor in. En die gaan daar mee aan de haal, zeg maar. En sommige mensen doen heel veel breed andere dingen. Dus,
ik hoor je wel zeggen, het doet iets met je carrièrepad. Als je professor wil worden, dan moet je toch een beetje in dezelfde hoek blijven. Of is dat een aanname van mij?
Nou ja, als je expert wil worden en iets, is wel handig om een lange tijd aan één onderwerp te werken.
Ja.
En dit is misschien ook een onderwerp wat ik nu zelf kies. Dus ik denk dat ik langer met dit thema ga bezig zijn dan de voorgaande. Ja.
Oké, Britt, hoe doe jij dat? Want je pakt er gewoon onder een paar jaar weer een thema bij. Nu is het AR en CSR, dus duurzaamheid.
Ja, nou ik zat net wel te denken, ik ben niet zo heel erg bezig met wat ben ik over 10 jaar aan het doen of over 5 jaar. Maar als het gaat kabbelen, dan is denk ik voor AFAS niet goed en voor mij niet goed. Maar tot op heden, ik zit nu 12,5 jaar bij AFAS.
Jeetje.
En ik, als je erbij
je
dat
behoudt
toen...
iets anders tevoren gedaan.
Ja, zeker. Ik heb daarvoor ook nog bij een andere werkgever gewerkt. Maar als ik had nooit gedacht dat ik zo lang bij AFAS zou blijven. En nu denk ik, jeetje, ik ben nog maar net begonnen eigenlijk. Er is nog zoveel. Ja. Dus doordat er elke keer toch weer iets nieuws op het pad komt. Of dat nou de vierdaagse werkweek is of CSR of überhaupt het opzetten van HR binnen AFAS, heb ik het idee dat het nog helemaal niet klaar is. En ja, past de cultuur mij heel goed? Want als ik dan nadenk over wat ik anders zou moeten doen, zou ik het niet weten.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat je dat andere niet echt ervaart. Ik bedoel, dat kijk je van buiten naar binnen. Van buiten naar binnen.
Maar eerst stage lopen overal.
Ja, nee, maar ik wil helemaal niet weg. Ik wil weer niet weg. Nee, maar ik denk wel, ik ben me ook heel erg bewust van het feit dat de combinatie tussen hoe ik ben als persoon en de cultuur van AFAS heel goed past.
Maar wat is dat dan? Geef deze woorden aan.
Nou, dat ik krijg echt de vrijheid om dingen zelf in te vullen. Het is heel erg vanuit dat familiaire gevoel. Het is heel erg vanuit vertrouwen bij mensen neerleggen. Dat past mij heel goed. Maar ik
eigenwijzig.
Het zijn jouw woorden.
Vul ik maar even aan.
Dingen anders mogen doen, anders kunnen doen. Ja. Maar ik denk als ik HR-directeur zou zijn bij een heel ander bedrijf, waar dat veel minder is, denk ik dat ik ook niet zo goed tot mijn recht kom. Dus ja.
En wanneer gaat het? Hoe voel jij dat het gaat kabbelen? Wat gebeurt er dan?
Nou, als ik echt bij de dingen die ik doe al weet hoe het gaat aflopen of wat er verwacht wordt, dan kabbelt het.
Ja.
En het leuke is dan toch bij AFAS, een bedrijf wat heel goed gaat, maar wat altijd continu drukker oplegt. We leggen ons eigen druk op. Er is altijd innovatie. En dat vind ik heel leuk. Ja.
Het is ook wel vermoeiend.
Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen vermoeiend is. Ik vind het wel lekker. Ja.
Ja, ik merk dat zelf altijd. Dat als het, zeg maar, als alles goed gaat, van buitenaf,
ja,
zeg maar, denk je, oh, die is lekker bezig. Dan gaat het met mij, dan begin ik me te vervelen.
Ja.
En dat is dus dat consolideren van nu loopt het lekker. En,
dat is even lekker.
Ik ben wel, bij mij is het probleem wel altijd dat ik vlak voor de oogst alweer vertrokken ben.
Oh,
dus
ja.
Dat heeft zich bijvoorbeeld geuit in het schrijven van de boeken. Ik heb vier boeken geschreven. En boeken schrijven word je niet rijk van. Hoeft ook niet. Maar vaak is het doel van een boek dat je op het moment dat het boek er is, dan ga je er iets mee doen. Dan ga je lezingen geven of workshops. Ja. En je moet dan ook nog wat doen om dat boek de wereld in te helpen. En te zorgen dat mensen snappen dat het überhaupt een boek is.
Ja.
En bij mij werkt het zo. Als het boek klaar is, dan ben ik er dus ook klaar mee.
Ja.
Die nieuwsgierigheid, die herken ik heel erg van jou, Marijntje. Ja, die honger is gestild.
Ja.
Dus ik begin aan zoiets van, hey, hoe zit dat eigenlijk? En hoe werkt dat? En dan ga ik het uitvogelen en dan schrijf ik het op. En op een gegeven moment, dan ben ik eigenlijk al klaar als alle woorden op papier zijn. Dan moet het nog geredigeerd en opgemaakt. En dus dan vind ik ook allemaal gedoe eigenlijk al. En dan is het boek er en denk ik, ah, tof, hij is er in de kast. En door. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Maar nee. Ja.
Ik heb dat ook hoor, dat heb ik ook. Herken
heb
ook.
Jij dat met je onderzoek
met artikelen,
dan?
Zeker. Ja? Er zit ook nog een soort staartje, weet je wel. Dan moet je ook nog dissemineren. En ook de proofread en al die kleine puntjes op de i. Maar dan, ja, dat zijn voor mij toch de bijtaken.
Ja, ik weet het al.
Ja.
Toch? Ja.
De analyses.
Ik ben eruit.
De data.
Ja.
Wat komt eruit? Ja.
Ja. Mooi. Wat ligt er in het verschiet? Jij staat een beetje aan het begin natuurlijk van je onderzoek.
Ja.
Los van het feit dat je ook nog eens een keer zwanger bent. Dus ja, dat is een dubbele verwachting.
Ja. Er ligt, als het aan mij ligt, heel veel in het verschiet. Er zijn nu twee onderzoeksprojecten die lopen. Waarin we dus cyclusfases met elkaar vergelijken. Zijn vrouwen bijvoorbeeld meer op zoek naar status gedurende de ovulaire fase van de cyclus?
Oh, wauw.
En hoe doen ze dat dan? He, vrouwen zijn anders dan mannen, die zijn minder dominant gedreven in status zoeken, maar meer prestatiegericht. Dus laten zien dat je capaciteit hebt.
Nou, het is echt het gedrag wat je in die, want die ovulatie die duurt niet heel lang, maar oh, wat bijzonders hè.
Nou, wow. Eigenlijk in de folliculaire fase, dus die twee weken daaraan voor, is dat de verwachting dat toeneemt en dan daarna weer afneemt. En dat zo...
Ik vind het altijd geweldig als je met wetenschappers praat. Denk, hoe kom je hier nou weer op om dit te bedenken, toch? Ja, geweldig.
Ja, maar ik denk spannend. Dat het ook belangrijk is om niet alleen de negatieve kanten te benadrukken van zo'n cyclus. Want er zijn ook heel veel positieve dingen.
Ja.
Dus voor mij is dat de toekomst. Het allebei.
Ja, het beeld dat je dus dat het veel meer een golfbeweging is eigenlijk. Waarbij we misschien het idee hebben, prestaties en gevoel is een soort vlakke lijn. Je bent wat je bent, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Ja. Ah, grappig. Ja. Brit, los van dat er een moment gaat komen dat je je schoonmaak collega's, dat je daar toch
een beetje loslaat.
Een beetje los moet gaan laten.
Ja.
Wat ligt er in het verschiet?
Nou ja, wij zijn natuurlijk net begonnen met onze vierdaagse werkweek. Dus dat heeft dit jaar nog wel een heel groot effect op mijn werkzaamheden. En dan vooral, hoe gaat dat? En we zijn begonnen met een pilot van een jaar. Dus we zijn continu ook aan het meten hoe zich dat ontwikkelt en hoe we dat doen.
Ja, want het klinkt simpel. Hè, jongens, we gaan nu 4 dagen werken. Maar dat is je weet natuurlijk niet wat precies het effect ervan is.
Kan je er al iets over zeggen? Ik ben wel heel benieuwd.
Ja, zeker. Nou, op zich, kijk, het leuke is wel, we hebben het in mei aangekondigd. En de innovatie die in die 7 maanden eigenlijk al is ontstaan, die is al goud waard. Maar 20% minder werk is echt veel. Want onze KPI's en targets zijn gelijk gebleven. Dus je ziet dat sommige afdelingen nog wat opstarten. Problemen vind ik een groot woord. Maar wel, daar is echt nog wel werk aan de winkel. Aan de andere kant zien we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat er echt ruimte in ontstaat voor innovatie. Maar ook voor hele mooie initiatieven als mantelzorg, vrijwilligerswerk, dat soort dingen. Dus het zit niet alleen maar, het succes zit niet alleen maar in het feit dat we onze targets halen volgend jaar of dit jaar. Mm. Maar dat goed meten met, hoe is die werk-privé-balans nu? Ben je in de andere dagen meer aan het compenseren? Kun je productiviteit verhogen? Nou, dat soort dingen zitten we nu vol in. Maar de eerste resultaten zijn wel heel mooi.
Want interessant is natuurlijk dat de voorwaarden om hetzelfde te kunnen presteren met minder tijd is dat je effectiever, efficiënter gaat worden.
Ja.
En dus die verwachting of hoop of misschien wel die wetenschap, die is er.
Ja.
Dus blijkbaar.
Ja. En dan kun je wel voorstellen, een consultant die normaal 1 dag 1 klant doet. Ja, die gaat in 4 dagen zijn target niet halen als die op dezelfde manier doorgaat. Nee. Dus hoe ga je nou op een andere manier naar dat werk kijken? En iets doen wat voor die klant goed is. Onze klanten vragen het algemeen altijd, hoe doen andere klanten dit? Waarom zou je eigenlijk niet een klant kunnen implementeren deels met meerdere klanten tegelijk en deels 1-op-1. Nou, dat soort dingen. Die innovatiemachine staat echt aan. En dat is heel leuk om te volgen. En ook heel leuk om te zien wat eruit komt. Maar ook de verhalen te horen van wat mensen nu op vrijdag doen. En die zijn we heel erg aan het ophalen. Maar ook weer aan het delen om die positiviteit en die mooie voorbeelden ook een gezicht te geven. Ja.
Geweldig. Ja, nee, die andere kant is natuurlijk ook heel interessant. Van wat doet het met de well-being van mensen, wat doet het inderdaad, hoe ze zich verder ontplooien en met hun kinderen. Ja, je hebt zoveel.
Zeker.
Ik heb ooit eens een keer een CEO van een bedrijf in een TED-talk horen zeggen van dat hij erachter kwam dat het aantal echtscheidingen in zijn bedrijf, dat eigenlijk een KPI voor hem moest zijn om die naar beneden te krijgen. Want als mensen blij thuiskomen, dan gaat gewoon het aantal echtscheidingen naar beneden. Dat was een beetje zijn aanname. Vond ik ook heel gaaf. Denk je, dan snap je hoe belangrijk dit eigenlijk is.
Ja, en tijd is echt ons meest schaarse goed. En we zijn heel erg veel druk met verkeerde dingen. En als je kijkt naar de meetings die we allemaal hebben, of dan is er nog zoveel efficiëntie te halen. Nou, als je dat cadeau dan kan geven. Maar ook, merk het zelf als ik op vrijdagochtend toch denk, ik ga even in alle rust nog een paar mailtjes wegpoetsen. Er is geen gejaagdheid die dag. En die mail die ik verstuur naar die collega komt pas maandag aan. Dus dat hebben we allemaal geregeld. Maar ik ben wel van mijn...
Je hebt het over de vrijdag. Is één uur vrijdag dan gewoon... Vrijdag bestaat gewoon niet meer. Vrijdag is geen werkdag.
Is geen werkdag.
Ah, oké. Okay.
Maar dus allemaal de vrijdag. Daarin geloven wij ook dat het succes zit. Niet in de 1 op dinsdag, die op donderdag en die op maandag. Nee, we zijn... Op vrijdag is die dag. En ja, we zijn beschikbaar voor klanten. Met een kleine groep van de supportcollega's. Die hebben dan hun ontwikkeldag op woensdag. Dus die zitten in een soort... de ene week de een, de andere week de ander. Maar vrijdag zijn wij gesloten. Hm. En dat zorgt er dus voor dat je ook weet, als jij een parttime dag hebt, gaat alles en iedereen door. Of je weet niet welke collega vrij is die dag of niet. En nu zit het in het collectief op vrijdag. Ja, dat zorgt ervoor dat er geen gejaagdheid is. Dat er ruimte komt om na te denken over, maar wat wil ik nou eigenlijk? Of waar wil ik mijn tijd aan besteden? Dat is mooi.
Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. En ik denk de luisteraar ook, als ik namens de luisteraar mag spreken, doe het gewoon. Je hoorde Marijntje Zeijen van de Universiteit Utrecht. Marijntje, waar kunnen ze jou volgen ergens? Future of Work natuurlijk, daar komen ongetwijfeld de eerste resultaat terecht. Hè?
Ja, zeker. En op de researchkanalen ResearchGate.
Hartstikke goed. Nou, hou dat in de gaten. Britt, dankjewel. Fijn dat ik je weer kon spreken en altijd zeker. Weer met je prachtige verhalen. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.